Welkom bij de Metaal Connect podcast. Mijn naam is Luc van Enkhuizen en in deze show gaan we in op het ontwerpen en realiseren van slimme fabrieken voor metaalverwerkende bedrijven, zodat jij productiever kan worden. Vandaag is René van Rij van ons te gast om met ons te praten over alles omtrent business intelligence, digitaliseren, procesoptimalisatie en misschien nog veel meer. René is natuurlijk echt een specialist op zijn vakgebied. We hebben elkaar eerder ontmoet bij eerdere samenwerkingen. En vandaag gaan we even wat meer de diepte in over zijn carrière. En ook wat Power BI is, wat het voor jou kan betekenen. Of in ieder geval business intelligence in de bredere zin. Hele mooie termen. En veel meer. Dus laten we beginnen. Allereerst René, welkom bij de show.
Dankjewel. Leuk om een keer in deze podcast aan te kunnen sluiten en mee te kunnen doen.
Ja, en ook je eerste podcast begreep ik ook, eerste keer.
Mijn allereerste podcast, ja, klopt.
Kun jij misschien kort even uitleggen waar je vandaan komt, wat je zo dagelijks doet?
Ja, dat kan zeker. Ik ben René van Rij, eigenaar van iAnalytics. Ik heb net al een heel aantal termen genoemd waar ik mee bezig hou. Ik verzamel het even als consultant in de maakindustrie. Bezig met het optimaliseren van processen. Concreet betekent dat ik in de maakindustrie zit, zoals gezegd, maar ook veelal gebruik maken van het ERP-systeem Ridder IQ. Het heeft weer maken met mijn achtergrond, de organisatie waar ik 12 jaar voor gewerkt heb. Dat was Jacom, die hadden en hebben Ridder IQ. En zodoende heb ik me dat helemaal, die kennis en die ervaring, die gebruik ik nu voor andere organisaties. Dat is in het kort.
Ja, super. Nou, het is zeker interessant. Laten we daar even mee beginnen. Want best wel een interessante carrière stap gemaakt. Je bent natuurlijk operationeel directeur geweest, als ik het goed begrijp.
Ja, van het werken bij Jacom, klopt. Ja.
Ja, misschien kun je vertellen aan de luisteraars hoe dat jou heeft geïnteresseerd. Dat hele business intelligence verhaal en dat je er zelfs mee in de slag bent gegaan om daar carrière van te maken.
Ja, dan ga ik even terug naar het begin van mijn carrière. Ik heb werktuigbouwkunde gestudeerd, HTS werktuigbouwkunde in Eindhoven, op de Fontys Hogeschool. En na die opleiding heb ik 1 jaar bij een andere organisatie gewerkt, maar vervolgens ben ik door Jacom gevraagd om te gaan werken. En Jacom is een bedrijf wat gespecialiseerd is in het maken van hele lange, grote assen en walsen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een schroefas voor een schip. Die assen die kunnen tot wel 17, 18, 19 meter lengte zijn. En Jacom heeft draaibanken, verspaningsbanken, machines, die lengtes aan kunnen. Eerst als mechanical engineer, dus ik mocht me bezighouden met het zoveel mogelijk vermijden en dempen van trillingen die optreden bij dat versparingsproces. Want je kunt je voorstellen, zo'n lange, dunne, althans relatief dunne, het gaat om de lengte-diameterverhouding van zo'n as. Als zo'n lengte-diameterverhouding een bepaalde waarde verschrijdt, dan ontstaan er ongewenste trillingen. Daar heb ik me mee bezig mogen houden om die zoveel mogelijk te dempen. Vervolgens ben ik langzaamaan in de productieleiding gerold. Productie aansturen, maar ook vooral op processen verbeteren. We hadden het straks over procesoptimalisatie, of dat woord dat viel tenminste. Heb ik me daarmee bezig mogen houden. En op een gegeven moment merkten we ook bij Jacom dat, hoewel de opdrachten prima binnenvielen, we hadden het idee dat het ook een keer minder zou kunnen gaan. Crisissen, we hebben toen de bankencrisis gehad en iets recenter nog de coronacrisis. Maar destijds hadden we ook het idee van, ja, we moeten iets met actieve verkoop gaan doen. Nou, toen heb ik gezegd, dan wil ik me wel bezig gaan houden met verkoop. Dus ik ben met de verkoop aan de slag gegaan. En uiteindelijk hebben we met 4 man een verkoopafdeling op mogen zetten. Nou, dat heb ik een aantal jaren gedaan. Vervolgens ben ik langzaamaan in de algehele aansturing terechtgekomen van de organisatie. Formeel heette dat aan het einde van mijn werkzame dienstverband bij Jacom, operationeel directeur. En wat concreet eigenlijk inhield dat ik bezig was met procesoptimalisatie, automatisering, AR, zal ik maar zeggen, oordelen, functioneringsgesprekken, dat soort dingen. Audits, intern, extern, allesomvattend in die zin. Dus ik werkte vooral aan de organisatie en niet in de organisatie, niet meer in de organisatie. En om dan even bruggetje te slaan naar data-analyse inderdaad, waar jij op doelde straks, Luc. We hadden Ridder R8 en zijn overgestapt op Ridder IQ. Nou, en ik mocht mij daar ook mee bezighouden om die implementatie te verzorgen. En dat was allemaal prima, dat ging goed. En op een gegeven moment werd ik uitgenodigd door Ridder om eens een workshop te volgen dat ging over data-analyse, business intelligence. Ik had nog nooit van business intelligence gehoord, maar ik dacht, laat ik eens even gaan kijken. En toen ben ik daar naartoe geweest en ik weet het nog goed. Toen reed ik terug en ik dacht, nou, ik werd helemaal verrast door die workshop. Want ik werd helemaal gegrepen door het business intelligence. En ik dacht, nou, als je, wat je allemaal kon met business intelligence, hè, data analyse, data vergaren, omzetten in informatie, sturen informatie, dashboards maken. Ja, ik werd daar, ja, wat ik zeg, door gegrepen. En ik ben daar binnen een jaar mee aan de slag gegaan. Heb de eerste dashboards opgezet. En dat ging eigenlijk zo goed dat dat zich heeft uitgebreid. Dat was destijds nog ClickView. Tegenwoordig is dat ClickSense wat Ridder aanbiedt. Zelf ben ik intussen overgestapt op Microsoft Power BI. Maar goed, het idee is hetzelfde. Het vergaren van data, omzetten in informatie en uiteindelijk aanzetten tot actie. Want uiteindelijk gaat het erom natuurlijk dat je verbeterpunten initialiseert. En dat is eigenlijk dat is wat me uiteindelijk heeft doen besluiten om Jacom te verlaten en voor mezelf te beginnen. Want uiteindelijk dacht ik, nou, ook behoefte bij andere organisaties om dat in te richten. En daarmee aan de slag te gaan en waarde uit te halen. En dat heb ik gedaan. Dus sinds 1 januari 2019 ben ik voor mezelf begonnen. En dat is eigenlijk het processen met behulp van data. En dat heet dan met een mooi woord business intelligence. Dat is één kant van de medaille. En de andere kant van de medaille is eigenlijk de consultancy op het ERP-systeem Ridder IQ. En natuurlijk overlappen die twee elkaar sinds. Of dat vult elkaar goed aan. En dat is wat ik nu doe. Dus hoofdzakelijk heb ik opdrachtgevers in de maakindustrie. En daarvan ook, nou ja, laten we zeggen, 90% zijn daarvan Ridder gebruikers. En dat is wat ik nu doe.
Kun je de luisteraars misschien wat ideeën geven over wat een oplossing kan brengen voor ze? Waarom hebben ze het überhaupt nodig? Of wanneer moet je aan de slag gaan met het analyseren van je data? Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, zeker. Nou ja, om te beginnen, het is heel divers en heel breed. Business intelligence kan gebruikt worden voor de financieel directeur of de financieel manager. Om bijvoorbeeld consolidatierekeningen op te zetten. Het kan gebruikt worden voor de verkoopmanager om offerte data te analyseren en de order data te analyseren. De hoeveel offertes heb ik uitgebracht? Hoeveel daarvan is bijvoorbeeld opdracht geworden? Dan heb je het over een hitratio. Hoeveel orders zijn er binnengevallen in een bepaalde periode, of van een bepaalde klant, of van een bepaalde klant in een periode? Nou, dat zijn allemaal vragen die je zelf kunt stellen en waar de data antwoord op moet geven of zou moeten kunnen geven. Het proces van het vergaren van data en het presenteren van die data, om dan vervolgens je eigen analyses op te kunnen doen, of heel snel analyses te kunnen doen, wat uiteindelijk aan moet zetten tot actie, dat is eigenlijk business intelligence. Nou, dan dus alle lagen in de organisatie, alle afdelingen binnen een organisatie toegepast worden. Overigens is business intelligence ook niet nieuw, want de meest toegepaste business intelligence tool, die kennen we allemaal, en dat is Excel. Dat valt eigenlijk ook onder de business intelligence tools. Ja, en iedereen kent Excel wel. Dat je ziet het verschil tussen een ClickView of een ClickSense of een Power BI of een Tableau. Is dat proces wat ik net schetste wat makkelijker en sneller en gebruiksvriendelijker uit te voeren is met een pakket als Power BI of Click of Tableau dan met Excel. Dat is wel het meest gebruikte ter wereld. Maar goed, wat ik zeg, Excel is wat, ik wil niet zeggen minder gebruiksvriendelijk, maar minder gebruikt als een business intelligence tool in de zin zoals ik hem net heb geschetst. Het automatiseren van het proces wat ik net schetste. Dus het vergaren van de data, het presenteren van de data, het automatisch verversen van de data, het visualiseren van de data en uiteindelijk dan heel snel daar analyses op kunnen doen.
Ik ben nieuwsgierig hoe jij omgaat met zo'n vraag als iemand naar je toe komt en zegt, ja, nou, waarom kan ik het niet gewoon met Excel doen?
Ja. Nee, in de basis klopt het ook. Want de data is aanwezig en die zit vaak in een ERP-systeem of in een boekhoudsysteem of wat dan ook. Maar ik zeg altijd, iedereen kent de beeldspraak of de uitspraak, een beeld zegt meer dan 1000 woorden. En die vind ik heel erg een toepassing op business intelligence. Want op het moment dat jij de data visualiseert in de vorm van informatie, dus grafieken of alleen al grafieken heb je verschillende soorten in natuurlijk. Maar op het moment dat je daar een beeld van maakt, dus grafieken van maakt, dan zie je in feite in één oogopslag waar de knelpunten zitten. En die knelpunten, daar ga je vervolgens op inzoomen. Van waarom zit daar een knelpunt? En waarom springt daar iets uit de band? En dat kan naar boven zijn en dat kan naar beneden zijn. En dan ga je daar vervolgens op inzoomen. En dan kom je erachter wat de onderliggende oorzaak is. En dat is juist het interessante en dat is van waarde om dat aan te gaan pakken. En vaak zie je, ik kan niet zeggen altijd, maar in heel veel gevallen zie je die knelpunt, zoals ik dat net benoemde, dat zie je niet als je een lijstje draait uit een ERP-systeem. Dan zie je niet, en al zeker niet meteen, dan zul je heel veel tijd en moeite, relatief veel tijd en moeite moeten doen om dat knelpunt naar boven te krijgen. Om nog maar te zwijgen over vervolgens om daarop in te gaan zoomen. Dat kost dan ook weer heel veel tijd en dus energie en dus moeite. Het proces wordt door business intelligence heel sneller en is veel effectiever.
Kunnen we dan even voor de luisteraars die misschien nog niet precies begrijpen wat hier nou met business intelligence bedoeld wordt. Hoe werkt zoiets een beetje in een notendop onder water eigenlijk? Wat moet ik me daarvoor stellen? Want het klinkt ook wel heel mooi om zo'n dashboard te hebben, maar wat gebeurt er eigenlijk in zo'n systeem? Hoe kan jij dat uitleggen?
Om tot een dashboard te komen heb je eigenlijk te maken met drie fases. Eén is het vergaren van de data, of het ontsluiten van de data. Uit een bronsysteem, dus dat kan een ERP-systeem zijn, dat kan een boekhoudsysteem zijn, dat kan een Excel-bestand zijn, het kan een CSV, nou ja, dat kunnen heel veel bronnen zijn. Vaak is het één of twee bronnen, dus bijvoorbeeld laten we zeggen een ERP-systeem. Koppel je letterlijk met dat bronsysteem en je ontsluit de data, je haalt de data op. Stap 2 is het modelleren van de data die je in stap 1 vergaard hebt. Dat klinkt een beetje technisch, maar het is niks anders dan bellen die je opgehaald hebt om die met elkaar te verbinden op een goede manier. Dus nou, laat ik een voorbeeldje nemen. Ik heb een orderlijst, een lijst met orders dus, dat is een tabel. Maar ik heb ook een tabel met orderregels. Dus je kunt je voorstellen dat één order meerdere orderregels kan hebben. Nou, die moeten met elkaar verbonden worden, die twee tabellen. En dat is wat we noemen modelleren. Dus al die tabellen ga je aan elkaar verbinden op een goede manier. Vervolgens moeten er misschien ook nog wat extra kolommetjes gemaakt worden. Het kan zijn dat je nog wat extra data nodig hebt. En dus extra kolommen aan het maken bent binnen een tabel. Of meerdere tabellen kan ook. En vervolgens is de laatste stap het visualiseren van de data. Dus de metingen. Bijvoorbeeld, ik zeg even als voorbeeld. Wat is mijn order intake geweest van een bepaalde maand of week of jaar? Dan noem ik dat een meting, de order intake. En die telt dan alle orderbedragen van die week of van die maand of van dat jaar. Telt die bij elkaar op en presenteert die in een grafiek. Oftewel het visualiseren van de data. Om een tijdsindicatie te geven, fase 1 en 2, stap 1 en 2, vergt ongeveer 70-80% van de tijd. De laatste stap, het visualiseren van de data, is nog maar 20-25% van de tijd. Dus het onder water, zoals jij dat noemde, Luc, dat kost echt de meeste tijd. Dus 70-80% van de tijd. En die laatste stap, het boven water brengen van die informatie, dat is dan nog maar een relatief kleine stap.
Ja, ik herken wat je zegt. Het is ook bijna wel een ijsbergdiagram. Als je het dan voor je ziet, een ijsberg, ja. Topje boven water is het dat je dashboard is, maar onder water gebeurt een hoop met je systeem om dat te formateren en in te richten. Oké. Nou, dat is zeker een opzaam om dat even door te nemen. Ik denk dat luisteraars het ook wel interessant vinden om dit te weten hoe dat in elkaar steekt. Wat kun je nog meer vertellen over de toepassingen van zo'n software? Als je misschien naar je eigen werkervaring kijkt, wat waren de meest succesvolle implementaties of de meest gebruikte situaties waarin dus dit misschien tot nieuwe inzichten komt of wat echt concrete resultaten? Kun je daar iets meer over vertellen?
Bij Jacom ben ik begonnen om een aantal dashboards te maken. Richt op een afdeling, dus een afdeling verkoop, een afdeling productie, een afdeling finance. Vervolgens ging ik bepalen welke KPI's zijn van belang. KPI's, en het kan niet elke luisteraar de term KPI. De meeste vermoed ik van wel, maar ik zal het even toelichten. Een KPI is een kritische prestatieindicator en is eigenlijk niks anders dan een stuurcijfer. Bijvoorbeeld de order intake, dat zou een voorbeeld van een KPI kunnen zijn. En dan ging ik meestal samen met een aantal mensen van de afdeling bepalen wat zijn nou belangrijke KPI's waar we op kunnen gaan sturen. Als dat eenmaal bepaald was, dan kon ik daar vervolgens een dashboard van maken. Bijvoorbeeld weer verkoop. Hoeveel offertes hebben we uitgebracht in een bepaalde periode? Hoeveel offertes zijn opdracht geworden? Dat noemde ik dan dus inderdaad een hitratio. De hitratio kan KPI zijn. Vaak is dat een belangrijke KPI. Want als je een offerte uitbrengt, dan heb je daar vaak ook een heleboel tijd in gestoken. En dan wil je ook graag dat zo'n offerte ook opdracht wordt. Anders is het al die tijd voor niks geweest. Althans, bijna voor niks. Uh-huh. Die hitratio, die wil je het liefst zo hoog mogelijk hebben. Nou, hoe kun je dan die hitratio hoger krijgen? Of hoe kunnen we de hitratio in beeld krijgen? En kunnen we daar vervolgens een rijdspannen aanhangen en een verbeterde hitratio om te komen tot die verbeterde hitratio die je samen bepaalt. Moeten we dan aan bepaalde klanten aandacht gaan geven? Of moeten we aan de calculatie aandacht gaan geven? Of zijn dan vervolgvragen die eigenlijk vanzelf min of meer op tafel komen te liggen? En waar je dan eigenlijk ook weer vanzelf antwoord op wil krijgen. En ja, daar ga je als team dan vervolgens mee aan de slag. En dat maakt het wel leuk. En zo zie je ook langzaamaan stappen ontstaan. In de verkoop, productie is het vaak de voor- en nacalculatie wat beeld. Dat is een voorcalculatie, kunnen we die ook halen met onze nacalculatie. Dus de werkelijke uren ten opzichte van wat we gecalculeerd hebben. Maar niet alleen de uren, maar ook de inkopen zijn natuurlijk ook van belang. Dus we hebben een prijs gecalculeerd voor onze inkopen, voor onze materialen. Is dat in werkelijkheid ook gehaald binnen die gecalculeerde hoeveelheid? Of zijn we daar overheen gegaan? Nou, dat soort dingen is natuurlijk wel heel erg van belang en zijn ook interessante KPI's om op te sturen. Ja, finance, wel om daar nog even een voorbeeld van te noemen, openstaande debiteuren of openstaande crediteuren, dat zit overigens vaak wel al in een boekhoudpakket. Maar wat ik straks als voorbeeld zei, de consolidatie, ja, dat zie je dan, dat is vaak dan weer niet overal geregeld, of in ieder geval niet op de manier zoals die organisatie dat graag ingericht wil hebben. En dan kun je met BI ook snel stappen maken.
Right, dus er zijn dus een paar facetten hier die onder zitten. Ten eerste een belangrijke term. Ik noem het kritische prestatieindicatoren. Als er ook maar één dashboardje is die ieder metaalbedrijf die producten produceert moet hebben, dan moet je op zijn minst dit wel hebben als ondernemer. Wat zou dat dan zijn?
Dan zou ik, een van de belangrijkste is denk ik orderresultaat. Dus met mijn marge op mijn orders. Dus ik wil het sturen of, en dat is in feite de voor- en nacalculatie. Als dat goed staat, dan heb je al een flinke slag te pakken. Vaak is daar overigens ook de meeste verbetering in te halen. Want als je dat in beeld hebt, en dus ook in beeld hebt welke wat minder presteren, welke orders, en vaak dus ook welke klanten, welke opdrachtgevers, dan kun je daar ook de snelste slagen in slaan. Kosten, als ander voorbeeld, dat is ook een KPI wat je in beeld kunt brengen. Alleen vaak zijn het vaste kosten waar je mee te maken hebt, en kun je daar al niet zo heel veel verbetering meer in aanbrengen. Dus ik zou zeggen, de voor- en nacalculatie in combinatie met je orderresultaat, met je marge op orders, dat lijkt me wel een hele interessante voor organisaties om in beeld te brengen en eventueel ook te verbeteren.
Oké, stel je voor je wilt al die dingen meten. Pak je zo'n project dan aan? Ga je het alleen meten of stel je ook meteen iets doelen? Wat is de volgorde om dit in goede banen te leiden?
Ik heb zelf natuurlijk wel een beeld van de KPI's die waarschijnlijk voor de organisatie interessant zijn. Maar goed, ik kan er wel een beeld bij hebben. Ik kan wel de KPI's belangrijk vinden. Maar als de organisatie of de mensen in de organisatie daar anders over denken of een ander beeld bij hebben, dan heeft het niet zoveel zin dat ik die KPI's die ik in beeld wil brengen, ook daadwerkelijk in beeld ga brengen. Want dan wordt het niet gedragen en dan wordt er ook niet op gestuurd en dan wordt er niet naar gekeken. En dan is het effect nagenoeg weg. Dus dat ze daarachter staan, dat ze KPI's die ze in beeld willen hebben, dat ze ook het gevoel hebben dat ze daar iets mee kunnen, dat ze daarop willen sturen, dat ze die ook in beeld willen hebben. Want op het moment dat dat gedragen wordt, dan ontstaat uiteindelijk ook de meest belangrijke stap, het actie ondernemen. Nadat je dingen in beeld hebt gebracht, KPI's, het verloop van de KPI, ik weet niet wat je allemaal nog meer in beeld wilt hebben of kunt brengen, maar uiteindelijk gaat het erom dat er actie ondernomen wordt. En ik kan nog zoveel dashboards ontwikkelen voor een organisatie, maar als er geen actie ondernomen wordt, dan is het effect van zo'n business intelligence proces of dashboard minder groot. Ik wil niet zeggen nul, maar veel minder groot. Want uiteindelijk is het doel dat je informatie vergaart en een beeld vormt van zo'n KPI. En uiteindelijk daar ook verbeterpunten uit destilleert, zoals dat dan zo mooi heet. Dus vandaar dat ik zou zeggen, begin met een meeting om gezamenlijk de doelen en de KPI's te bepalen. Puur dat het goed mogelijk gedragen wordt.
Ja, je spreekt ook met veel verschillende bedrijven. Ik weet dat je best wel wat uitgebreid de klantenportfolio aan het opbouwen bent. Dus zul je dat ook wel meemaken dat bedrijven dit soort trajecten doorlopen. Uiteindelijk hebben ze dus dan de resultaten. Ze hebben dus dan zo'n inzage. Welke bedrijven pakken dit soort dingen het beste op? En wat voor dingen herken je daarnaast aan cultuur, karakteristieken of hoe ze hun bedrijf leiden? Kun je daar iets over delen misschien?
Ja, maar dat kan ik. Dan overlapt het wel enigszins met mijn vorige antwoord. Want wat ik heel duidelijk zie is dat de mensen die daarachter staan om met dashboards te werken, om met KPI's te werken, om met verbeteringen aan de slag te gaan. Op het moment dat je een dergelijke cultuur hebt, een verbetercultuur, laat ik het zo maar even noemen, dan worden de beste resultaten bereikt. Ergens is dat natuurlijk ook een open deur en logisch. Maar ik zie het ook terug in de praktijk. Ik heb organisaties waar ik dashboards voor maak en KPI's in beeld breng. Die hebben hartstikke mooie ideeën aan de voorkant. En aan de voorkant bedoel ik, dan heb ik een eerste gesprek met ze, een introductiegesprek. En dan vaak is dat dan met de directeur-eigenaar of met een manager. En die heeft daar dan een bepaald beeld bij. Maar uiteindelijk zie je dat de cultuur dusdanig is dat dat, wat ik net noemde, dat het niet gedragen wordt. Of te weinig gedragen wordt. En dan zie je dat zo'n dashboard ook een effect verliest. En ik wil niet zeggen dat er dan niks mee gedaan wordt. Maar dat wel, dat medewerkers het voor lief aannemen en er vervolgens niet of nauwelijks iets mee doen. Mm-hmm. Ja, en dat is eigenlijk zonde. Dus ja, mijn antwoord is dan eigenlijk, kom ik weer terug wat ik op het antwoord dat ik net gaf. Op het moment dat het een cultuur is, die een verbetercultuur en dat het gedragen wordt, en, ja, dan zie je dat het leidt tot de beste resultaten. Beste effect. Ja.
Het is toch wel interessant dat je die observatie maakt. En wellicht zit er een overlap in die twee antwoorden. Maar het is denk ik ook wel heel interessant om dit toch nog te benoemen. Want een organisatie, de gereedschappen die ze gebruiken, zijn ook een dag een gereedschap. Je moet weten wat je ermee wilt doen. En daar kan een specialist bij helpen om dat te bepalen welk gereedschap je nodig hebt en hoe je dat het beste gebruikt. Maar uiteindelijk, de machine, je moet hem wel natuurlijk gebruiken zoals die bedoeld is en blijven gebruiken natuurlijk. Dat is ondernemerschap ook al deels.
Nog een toevoeging, Luc, is hoe meer dashboards ze wensen te hebben en hoe meer KPI's ze wensen in beeld te krijgen. Het gevaar wat daarin zit, is dat ze overladen worden met KPI's en met informatie en met grafieken en nou ja, noem maar op. Met BI, om het zo maar te zeggen. Hoe kleiner het effect is. En met andere woorden, probeer te focussen op een aantal KPI's die echt van belang zijn. En alle afgeleide, je kunt ze beter niet in beeld brengen dan wel in beeld brengen. Want op het moment dat je maar een aantal KPI's in beeld brengt die van belang zijn, en niet de need-to-haves en de nice-to-haves, dan is het effect ook groter. Het kost minder, want ik heb minder tijd nodig om het in te richten en op te tuigen. En het effect is groter, dus dat is win-win voor de organisatie.
Ja, inderdaad. Ik herken het volledig. Wij hebben natuurlijk toevallig in het pack dat wij samen hebben gedraaid. We hebben een paar projecten gedaan. Maar natuurlijk één daarvan heel mooi gerelateerd aan quick response manufacturing. Het verkorten van doorlooptijden. En dan precies wat je eigenlijk ook zegt inderdaad. De meest krachtige KPI was op dat moment gewoon doorlooptijd. Grappig genoeg. Alle andere dingen draaiden wel. Hadden wel redelijk grip op. EOP gaf al goede indicatoren of orders al redelijk binnen de perken zitten. Maar de echte doorlooptijd meten van alles en alle verschillende groepen, dat was veel belangrijker eigenlijk. En als dat goed zou gaan, dan wisten we eigenlijk dat de rest ook wel verbeterd zou zijn.
Ja, precies.
Ja, dat is interessant dat je het aangeeft. Ja, precies, dat een mooie brug naar, stel je voor dat je in een paar enkele hoofd-KPI's hebt geselecteerd waar je in wilt duiken. Ja, dan kun je natuurlijk nog een stap verder gaan, wat wij natuurlijk ook hebben gedaan bij een project. En dat is dan het analyseren van je processen die daar ten grondslag aan liggen. Het minen van de processen. Waar je ook in de video met Metaal in je natuurlijk een stukje over gaat vertellen. Die binnenkort uitkomt. Kun je de luisteraars misschien uitleggen wat dat inhoudt. En wanneer dat in het spel komt. Want dat is eigenlijk wel een heel interessant onderdeel.
Ja, dat is het zeker. En dan ga ik even terug naar een jaar of, ik denk 5 geleden. Toen ik net voor mezelf begonnen was. Toen ben ik naar een beurs gegaan. Het ging over data, als ik me niet vergis, maar ook in combinatie met de maakindustrie. En daar was een spreker en die vertelde over process mining. En hoe zij dat in hun organisatie ingericht hadden en überhaupt wat process mining is. En wat ze daarmee bereikt hadden. En het triggerde me vooral, dat laatste, wat ze daarmee bereikt hadden. Want ze hadden daar namelijk een flink hogere leverbetrouwbaarheid weten te bereiken.
Ja, dat klinkt dus muziek in de oren voor de luisteraars.
Ja, zeker. Ja. En je vroeg straks, zijn de belangrijkste KPI's voor de maakindustrie. En toen noemde ik voor een nakelcalculatie. Maar wat ik toen vergeten ben, is inderdaad de leverbetrouwbaarheid. Want dat is echt een hot item bij heel veel maakbedrijven. Dat was destijds dus voor mij ook een belangrijke trigger om daar eens te gaan kijken bij die spreker en te luisteren. Flink hogere leverbetrouwbaarheid weten te bereiken in een relatief korte tijd. En dat had hij gedaan met behulp van process mining. Nou, wat is process mining? Process mining is ook weer het vergaren van data. En dat vervolgens in beeld brengen als letterlijk als een proces. Dus als processtappen. Veel bedrijven zijn ISO 9001 gecertificeerd. En dat ISO 9001 vertelt eigenlijk hoe kun je continu verbeteren, hoe kun je kwaliteit verbeteren, hoe ziet je proces eruit. Hè? Want Vroeger was geloof ik een voorwaarde om een handboek te hebben. De nieuwe versie van ISO 9001 is dat niet meer per definitie plicht om een handboek te hebben. Maar in ieder geval op een of andere beschreven zijn of duidelijk gemaakt worden. Vaak wordt daar dan een handboek voor gebruikt. Hè? Dus in je handboek staat netjes beschreven hoe je proces, hoe je ideale proces eruit ziet. Hè? Dus er wordt een order aangemaakt. Er wordt vervolgens een orderbevestiging gestuurd naar de klant. Je krijgt een, of eigenlijk moeten we nog een stap eerder. Hè? Je maakt een offerte voor een klant, die breng je uit. Vervolgens hoop je dat je een order krijgt. Dat je voor een orderbevestiging sturen. En materialen besteld worden. En al die proces stappen, die heb je op enige manier beschreven in je handboek. Laten we daar even vanuit gaan. En dan krijg je, als het goed is, ook een ideale leverbetrouwbaarheid. Want een van de stappen is natuurlijk ook het plannen van het order. En het opvolgen van die plande werkingsstappen. En als het goed is, en dan heb je een 100% leverbetrouwbaarheid. Maar ja, we weten allemaal, de realiteit laat dan ook zien dat we geen 100% leveren. Hoe komt dat nou? Nou, en die organisatie en die spreker op die beurs van een jaar of 5 geleden, die ging dus aan de process mining. Link je werkelijke proces in beeld. Vergelijk je in het ideale geval met je beschreven proces in je handboek. En vooral het inbrengen van het werkelijke proces, daar zit de uitdaging. Dus dat betekent dat je in je ERP-systeem of een zorgtabel hebt waarin je elke processtap logt. Een datum-tijdstempel, dus wanneer is de processtap gestart of gestopt, dat kan ook, maar vaak is het starten. Welke processtap hebben we het over? Wie heeft die processtap gestart? Dat is vaak ook nog wel interessant. Nou, en op die manier krijg je dus een hele logtabel met allemaal processtappen die gestart zijn. Dus een startdatum, een starttijd hebben. En dat is de informatie die je nodig hebt om uiteindelijk die processtappen in beeld te krijgen. En ook daarmee in beeld krijgen hoeveel tijd er tussen de processtappen zit. En bij welke orders, want vaak wordt dan in zo'n logtabel ook vastgelegd bij welke orders zo'n processtap is gestart. Dus bij welke orders en dus ook welke klanten het proces goed gaat, te lang duurt of sneller gaat. Of, nou, dan krijg je in beeld hoe het werkelijke proces plaatsvindt. Dus hoeveel tijd er tussen de stappen zit. Is dat volgens verwachting of duurt dat te lang? Of zit er ergens een bottleneck? Of zijn er processtappen, ben je weer teruggegaan in je proces op enig moment, en waarom ben je dan teruggegaan in je proces? Nou ja, dat kun je dan in beeld krijgen. En dat is natuurlijk hele waardevolle informatie om het proces te verbeteren of een gedeelte van het proces te verbeteren. Dat is eigenlijk wat process mining inhoudt.
Ja, geweldig. Een mooie uitleg ook. En dank je wel voor. Want dit is eigenlijk echt precies weer die fundatie inderdaad. Van oké, een dashboard hebben met inzage wat je prestatie is. Of hoe dingen ervoor staan. Is een blik in het verleden. Misschien ook wel een trend naar de toekomst. Maar dat is alleen maar de situatie nu. Maar om dan te vragen waarom is dat zo? En wat kan er beter? En waarom is dat zo ontstaan? En 5 keer waarom vragen. Het is super belangrijk inderdaad om ook terug te kunnen spoelen eigenlijk in de tijd. Een beetje van, hey, wacht even. Die order is toen aangemaakt. Maar wat is er toen gebeurd? En wat was de volgende stap? En hè? Hij is weer teruggegaan. Hoezo is hij weer teruggegaan? En dan weet je precies ook bij wie en waar je moet kijken voor de echte verbetering.
Ook vaak zie, en wat jij misschien ook wel herkent. Als je aan het begin al van een proces vragen oploopt. Dan is het heel lastig om dat recht te trekken en nog op tijd te kunnen leveren. Dus hoe verder aan het begin van het proces de afwijking optreedt, van de processtap die te laat gereed is of te laat start. Als die processtap aan het begin van je gehele proces afwijkt, dan is het heel lastig om dat nog recht te trekken en om nog alsnog op tijd te leveren. Ik zeg natuurlijk niet in alle gevallen, maar je ziet daar wel een duidelijk onderscheid in, laat ik het zo zeggen.
Ja, dan is het echt stilstaan en rennen natuurlijk ook, via de order.
Precies, begint dan te ontstaan. Stilstaan en rennen, ja.
En dan heb je eigenlijk continu meer spoed en haast, terwijl je dat eigenlijk al veel eerder had kunnen voorzien inderdaad. En dan is de vraag, waarom heeft het überhaupt stilgestaan aan het begin? Van, was er onduidelijkheid? Of was wachten je op informatie? Of moest er iets besteld worden, maar wist diegene niet hoe dat werkte? Het is heel verrassend inderdaad hoe dat soort stappen eigenlijk dan bijdragen aan helderheid. Van, oh, we kunnen het gewoon verbeteren. We kunnen gewoon een bestelsysteempje optimaliseren. En dan worden dingen automatisch besteld of informatie naar gevraagd. Of automatisch een mail naar de klant sturen met, hey, je zou zo tekeningen sturen. Dat zijn allemaal dingen die je kunt gaan voorzien inderdaad met dat soort stappen.
Verlengde ervan, ook als aanvulling daarop. Wat we ook vaak zien is dat op het moment dat je afwijkingen produceert, dus herstellingen plaats moeten vinden. Dat is per definitie niet gepland. Ja, die treden altijd onverwacht op. Al bijna altijd, misschien wel altijd. En dat verstoort je proces ook per definitie. En ook dan geldt weer om het dan nog recht te trekken. Ja, dan kom je weer in hetzelfde effect wat je net schetste. Het is rollen en stilstaan. Dus probeer je, en dat is makkelijker gezegd dan gedaan, dat besef ik me ook wel, je afwijkingen, je kwaliteitsafwijkingen zo beperkt mogelijk te houden. Oftewel zo min mogelijk afwijkingen produceren. En dat is nogmaals, wat ik zeg, dat ik er gezegd aan gedaan. Maar ik wil maar zeggen, er is een heel duidelijk verband zichtbaar om een opdrachtgevers wel tussen het aantal afwijkingen dat gemaakt wordt. Dat zijn dus ongewenste verstoringen. En leverbetrouwbaarheid. Op het moment dat er meer afwijkingen, en ook dat is ergens natuurlijk een open deur, logisch. Maar het is ook zichtbaar te maken dat hoe meer afwijkingen er ontstaan, en dus hoe meer herstelling er plaats moet vinden, dat dat ook vrijwel altijd ten koste gaat van je leverbetrouwbaarheid.
Ja, geweldig. Ja, het is zeker inderdaad weer een perfect voorbeeld hoe je dus inderdaad erachter kunt gaan graven wat er speelt in opzicht van wat je op het dashboard ziet. En dat vind ik zo mooi net aan de laatste technologieën die je hebt, omdat het zo toegankelijk is. Over toegankelijkheid gesproken, kun jij misschien luisteraars uitleggen hoe jij bedrijven helpt met het oplossen van dit soort vraagstukken? Misschien qua software systemen en aanpak en dienstverlening. Wat kun je daarover delen? Voor bij de luisteraars die denken, oh, dat klinkt wel gaaf. Ik wil er wel meer over weten. Maar hoe begin ik dan eigenlijk en bij wie moet ik aankloppen?
Mijn specialiteit ligt, als je het hebt over ERP-systemen, met name bij Ridder IQ. Maar goed, het geldt natuurlijk voor meerdere ERP-systemen. Alleen het mooie van Ridder IQ voor mij is dat ik dat pakket gewoon heel goed ken. En dus ook de tabellen. Ik weet waar de tabellen staan. Ik weet hoe de kolommen heten. Ik weet hoe de tabellen zelf heten. Ik weet hoe ze met elkaar verbonden moeten zijn of kunnen zijn. Dus daar heb ik in die zin een voorsprong. Dan kan ik heel snel dashboards ontwikkelen. En de vraag was, hoe kun je dan heel snel tot een dashboard komen? Was dat jouw vraag?
Ja, inderdaad. Stel je voor, het klinkt goed. Ik heb Ridder. En hoe kan ik hier nu mee aan de slag?
Ja, nou, sowieso een zijstapje. Ik heb intussen een aantal opdrachtgevers natuurlijk waar ik voor dashboards voor gemaakt heb. Over komen die dashboards met elkaar overeen. Dus wat heb ik eigenlijk al een aantal jaar geleden bedacht als idee. Waarom kunnen we niet, om nog beter te bedienen, sneller te bedienen en eigenlijk ook kostengunstiger te bedienen, waarom kunnen we daar niet standaard dashboards voor maken? Dus dat voor verkoop en voor inkoop en voor voorraad en voor planning heb ik intussen wat standaard dashboards gemaakt, die eigenlijk meteen aan te sluiten zijn op in dit geval aan Ridder IQ. Daar heb ik een platform omheen ontwikkeld, zodat op het moment dat je inlogt in dat platform, kun je die dashboards afnemen. En kun je eigenlijk al snel aan de slag met, zoals dat dan zo mooi heet, data-gedreven werken. Oftewel met business intelligence en kuren op KPI's en dat hele proces wat we net geschetst hebben. Dus dat is de shortcut, om het zo maar te zeggen. Dat is echt de hele snelle route. Algemenere route, om het dan maar even zo te noemen. Ik heb een Power BI programma. Dat is gewoon een gratis programma wat te downloaden is van internet, van de Microsoft site. En met dat Power BI desktop programma ben je in staat om dashboards te ontwikkelen. En dat betekent, dan ga je weer door dat proces heen wat ik eerder al schetste, fase 1 tot en met 3. Je gaat koppelen aan de database, en laat ik even weer zeggen Ridder IQ. Je haalt de data op die je nodig hebt om voor je dashboard, voor het in beeld te brengen. Bijvoorbeeld de offertedata, dus dan heb je de offertetabel nodig en je hebt de offerteregelstabel nodig. Die kun je binnenhalen met een aantal klikken, om het zo maar te zeggen. Dan vervolgens ga je naar fase 2. Je gaat die tabellen die je binnengehaald hebt aan elkaar koppelen, lijntjes trekken, om maar even plat te zeggen. En dan de fase 3 nog, het visualiseren van de data. En dan, op het moment dat je zegt, dit is het dashboard wat ik voor ogen heb en wat ik meten wil hebben, dan is het zaak om dat te gaan verspreiden binnen de organisatie. Want je maakt vaak een dashboard niet voor jezelf, maar dat doe je juist voor een hele afdeling of voor een hele organisatie. Dus dat betekent dat in het geval van Power BI, dat je een dashboard wat je ontwikkeld hebt in Power BI Desktop, dat je dat kunt gaan publiceren, zoals Microsoft dat noemt. Publiceren naar de cloud, dus dan gaat jouw dashboard in de cloud te staan. Het is een afgeschermde omgeving van jezelf. Het is onderdeel van Microsoft Office. Althans, Power BI is onderdeel van Office 365, moet ik zeggen. En op het moment dat jouw dashboard in de cloud staat, dan is eigenlijk iedereen die een Power BI licentie heeft, en een licentie kost ongeveer Ik geloof €9,40 per maand. Ik zeg altijd €10 per maand per gebruiker. Iedereen die een Power BI licentie heeft binnen de organisatie, die kan dan dat dashboard wat gepubliceerd is door jou, omdat jij dat ontwikkeld hebt, die kan dat dan benaderen. Dat is het proces. In feite zoals het gaat. Nou, dan hoort daar nog bij dat je vanuit de cloud moet je wel zorgen dat die verbinding blijft bestaan tussen het dashboard en de databron. In dit geval dan on-premise zit dat dan. De database staat ergens op een server van de organisatie. Ridder staat dus ook op een server premise. Dus die verbinding moet dan nog wel opgezet en geconfigureerd worden. Hè, tussen de cloud wat ik net vertelde en tussen die database. En daarmee is het mogelijk dat Microsoft automatisch de data 1 keer per dag of 2 keer per dag of 8 keer per dag of 1 keer per week of net wat je instelt, dat die data en dat dashboard dus ook automatisch vernieuwd wordt. Nou, en dan is de cirkel rond. En dan kan iedereen die je dus toegang geeft tot dat dashboard, heeft altijd semi-actuele informatie beschikbaar. En ik zeg semi, omdat dat is afhankelijk van wat je instelt, hoe vaak die data vernieuwd wordt. Het dashboard vernieuwd.
Ja, of zelfs real-time, als je het aanpast.
Het kan zelfs real-time, ja. Maar goed, dan heb je ook te maken met de belasting van je server en dat soort dingen. Ja. Dus dat de vraag is of dat nodig is, of een KPI, hè, laten we even weer de hitratio als voorbeeld nemen, of je dat real-time in beeld wil hebben, of dat je zegt, nou, 1 keer per dag verversen en de hitratio in beeld brengen is ook prima. Maar dat zo. Soms is het zelfs 1 keer in de week of 2 keer in de week is al voldoende.
Mm-hmm. Ja, super mooi gezegd. Oké, nou, dankjewel voor deze technische uitleg ook erbij. Want dat maakt het ook voor mensen die wat meer technisch aangelegd zijn heel praktisch. En ik denk voor ondernemers ook wel, ja, het klinkt misschien heel complex, maar het valt echt wel mee inderdaad. Qua, je hebt een software die in principe gewoon qua softwaregebruik gratis is. Het betaalt alleen voor de online versie om het voor iedereen beschikbaar te maken in je bedrijf. In een browser. Ja. En wat je verder nodig hebt is een hele hoop enthousiasme en data en misschien begeleiding van iemand zoals jou om dat dan of met een kant-en-klaar template te maken of inderdaad aan te passen naar klantspecifieke toepassing. Of beide.
Ja, klopt. Ja, om een klein beetje te schetsen. Ik krijg ook wel eens de vraag van, ja, kan ik daar zelf mee aan de slag? En dan is mijn antwoord, ja, dat kun je zeker. En ik vind het wel mooi hoe je dat net zei, Luc. Dat kun je op het moment dat je ook daadwerkelijk enthousiast wordt van data en eigenlijk het omzetten van data in informatie. Oftewel business intelligence. Het is nou ook weer niet zo dat, en daar zit dan het verschil met Excel, dat is voor iedereen zo ingebakken en iedereen kan wel werken, althans tot op zekere hoogte, met Excel. Het is nou ook wel niet zo als je helemaal geen ervaring hebt met business intelligence of Power BI in het specifieke geval, dat je dan even op vrijdagmiddag om 2 uur tussen 2:30 en 3 even een dashboard in elkaar zet als je nog geen ervaring hebt. Zo is het ook weer niet. Je moet wel een klein beetje ervaring hebben en een klein beetje snappen dat je hebt met wat voor data je te maken hebt. Hè. Ik noem bijvoorbeeld, je hebt tabellen. Nou ja, laten we de orderregeltabel weer even als voorbeeld pakken. Daar staan orderregels, daar staan natuurlijk een regelnummer. Dat kan van het type geheel getal zijn. Je hebt een tekst, dat is een omschrijving van de orderregel. Maar je hebt ook een decimaal getal als een kolom, want daar staat je bedrag in. Als je data binnenhaalt in Power BI en je haalt al die 3 kolommen die ik net als voorbeeld gaf binnen als tekst, dan kun je bijvoorbeeld geen optelling doen van het bedrag, van de orderregels, bedragen in de orderregels, omdat je hem binnenhaalt als tekst. Ja, dat soort dingen, daar moet je een klein beetje ervaring in hebben, een klein beetje inzicht misschien ook in hebben. Want anders loop je heel snel tegen problemen en tegen fouten aan. En dan denk je, ja, waar ben ik toch aan begonnen? Ja, dan ben je demotiveerd weer. Je moet er ook een beetje doorzettingsvermogen voor hebben. Laat ik het zo maar even stellen.
Ja, en het helpt natuurlijk ook gewoon met een specialist je helpen. Het leggen van de fundatie en dat je daarna je eigen draai eraan geeft.
Dat was de reden weer dat ik die standaard dashboards heb gemaakt. Mijn platform. En die kun je vervolgens dan ook weer zelf wel weer aanpassen. Dus dat is eigenlijk fase 3, hè, het visualiseren van de data. Ja. Dat heb ik dusdanig opgezet dat gebruikers dat zelf aan kunnen passen. Of is het fase 1 en 2, dat wat ik net schetste, met als voorbeeld de tekst, data binnenhalen als tekst, dat hoeven ze dan allemaal niemand te doen. Dan lopen ze niemand tegen die problemen aan. En dan kunnen ze zich beter visualiseren van de data, fase 3 in feite. Dat is wat al eenvoudiger en wat recht toe recht aan fase 1 en fase 2.
Ja. Super. Nou, dit was een geweldige gedetailleerde uitleg aan het einde vooral. Want dat is handig voor ook om het praktisch te maken normaal. Dat is ook eigenlijk wel wat het ook zo tastbaar dan maakt. Oké, nou, heel leuk. Waar kunnen mensen wat meer over jou en jouw producten online vinden?
www.ianalytics.nl, dus dat is ianalytics.nl. Het platform waar ik het net over had is portal.ianalytics.nl. Daar kan iedere gebruiker op in. Met name Ridder-gebruikers kunnen daarop inloggen om dashboards te geven en daar eens mee te spelen. Dat kost niks overigens. Dat is gewoon, het zijn dashboards die zijn gemaakt op basis van voorbeelddata. Het enige wat wel nodig is, is een Power BI-licentie. Daar kan ik niet omheen. Maar de dashboards, zeker de voorbeelddashboards, kun je gewoon loaden en daar kun je mee gaan spelen. Dan kun je ook aanpassen en kun je wat ervaring op doen. Daadwerkelijk aansluiten op je eigen database, op je eigen Ridder database. Dan kom je in het verhaal van het licentiemodel. En dan kun je wat meer over mij vinden.
Oké, super. Nou René, hartstikke bedankt voor je openhartige delen. En ook lieve luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering. Als je dit gesprek nuttig vond, of als je nog vragen hebt, kun je nog altijd even met mij in contact komen. Ook wil ik je natuurlijk uitnodigen om volgende keer weer mee te luisteren naar de show, naar de Metaal Connect podcast. En tenslotte, ken je zelf nog iemand die wil deelnemen of misschien een verhaal te vertellen heeft? Stuur me ook gerust een berichtje. Je kunt allemaal contactgegevens onderaan deze show vinden. Nogmaals bedankt voor de deelname en tot de volgende aflevering. Tot ziens!